dat verschrik je.
Ja, ja, dat vind ik
dat. Ik dacht dat ik hem afgezet had.
Ik zit niet bij een veetje, is dat erg? Nee. Het is toch klaar, toch?
Het is klaar, niet allemaal.
Ja, ja, vrijdag of zo, wanneer gaat dit?
Nee, bij mijn eindsexamen.
Oh.
Maar dat duurt nog anderhalve week, hoor.
Oh, dat duurt nog even.
Oh. Maakt dat uit. Niet zoveel meer te wachten.
Nee. Maar een goede kennis van ons, die belde nog op, dus straks om 6 uur. Ze zei, joh, ik wil naar Bijbelkring, maar kan ik er met Gover wel door? Ik zeg, ja, Flip, die is van de week nog geweest. Ja,
en dat dacht ik al, ja, al dit natuurlijk.
Dus maar, je kan gewoon komen, dus die gaat terug, want die moet helemaal omrijden.
Ja, dat hebben wij ook, want zij
denken... Maar het ziet er niet dicht om. Of hier alleen dit kleine stukje?
Wij konden nog niet verder.
Gewoon
konden wij niet.
We hebben die manege daar die weg. Oh, we gaan ze goed zien.
Ja, ook wel.
We gaan ze goed zien. We gaan ze goed zien. Verderop eten.
Ja, ja. Dus twee niet.
Nee. Tussen 5 en 6 zijn we weer terug. Je moet donderen en dan de sportlaan hier.
Ze zal wel niet komen. Nee, maar dat vind ik jammer. Want ze vindt het zo fijn dat er weer bij de kring is. En nou heb ze het gevraagd. En ik wist het niet natuurlijk. Maar goed.
Maar is er nou geen opleiding of zo? Dat ze toch wel...
Nou, ze is ook. Het is wel een gouden naam. Ze weet wel de weg die hoort.
Ja, maar Flips is ook 86.
Is ze 86?
Ja, dan is ze niet zo.
Jij bent het ook. En ik ben het ook.
Ja, maar wij zijn samen. Samen zijn we over de 160.
Nee, maar schenter, als je ouder wordt, je wordt onzekerder.
Ja,
ja, dat is heel je onzeker van wordt. Dan denk je, ik dat ook al, ja, dan gaat het niet goed.
Nee.
Echt,
ja,
maar goed, we zijn nog samen.
Dat ga je wel merken, hoor.
Ja.
Oh, het is al 18, ja.
Ik kom met 2 dames.
Wij zijn ja, we zijn toch even dezelfde weg weer terug moeten. Heb je dat bij?
Ik kom met 2 dames.
Ja, dat
zijn
we.
Ja, dat zijn
we. Wij zijn ook al terug moeten.
Dus als we nou gaan naar de stad, want dan kunnen we wel.
Ja, dat is geen punt.
Ja, precies. Ja, van de tunnel. Die kant heen, ja. Maar je kan natuurlijk ook...
Hartelijk welkom.
Soeberstraat.
U moet omrijden.
Ja, Soeberstraat.
Ja.
Oh ja,
dat is raar.
Volgens
mij is het.
Heel raar.
Ja, dat is een doorzetten
hoor.
Ja, dat
is een doorzetten.
Ja, ja. Vandaag, vanavond en morgen.
Oh, 2 keer.
Ja, begrepen.
Ja, waar is het ook bij grote
bergen
gegaan?
Ja.
Nou ja, ik vind het gezegd. Heel lang. Daar wist je er ook iets van hoor.
Nee, dat dacht ik wel. Nee, anders is het wel.
Het is maar 2 dagen hoor.
Nee, want ik ben er nog heen geweest, dus ik hier voor je.
Ja, ik vind ook.
Ik heb een goedje.
Ja,
nee.
En wat ik bedoel, maar dat al van het begin. Ja, het is zo. Het is vandaag wel.
Ja,
vandaag
is
morgen. Ja, dat is zo. Ik zeg, dat komt vast niet meer, want dat haalt ze weet niet meer.
Nee, maar ja, goed.
Hoe ben je aan geweest?
Ja, ik ben teruggegaan.
Over de werk,
over Stolwijk.
Over Stolwijk.
Over de rondom, over school.
Ja, mij ook.
Ja,
Beste mensen, ook uw gemeente thuis, fijn dat u met ons verbonden bent. U heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent op deze eerste Elim-avond. Ik stel voor dat we eerst met elkaar zingen. En wel op Psalm 104, vers 15 en vers 17. Ik zal ook zeggen waarom, want Psalm 104... Een beetje onbekende psalm gaat over de schepping, die wordt bezongen, maar ook de geest daarin. Het werk van de geest in de schepping. Bezielt gij hen door het zenden van uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. Slot van vers 15. Maar we zingen ook vers 17. We zullen met elkaar bidden. Getrouwe barmhartige Here, uw hemelse Vader, u de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, mogen tot u komen aan het begin van dit Bijbelkringseizoen om uw zegen af te roepen. Heer, over heel het winterseizoen, alle dingen die we weer hopen te doen, de bijeenkomsten, de kringen, in welke verbanden dan ook, ook met jongeren, Heere, bouw uw gemeente. En wat is het goed om samen rondom uw woord bijeen te zijn in de bestudering van dat woord, de bespreking daarover, zo met elkaar, om elkaar op te scherpen, opdat ons geestelijk leven verdiept en gevoed mag worden. Heere, maak het waar. En wij danken u dat we mogen weten en geloven dat u met uw geest onder ons bent. En Heer, als we dan bij uw geest open stil te staan, mag het dan ook zo zijn dat die geest mag worden opgemerkt. En we ook heel persoonlijk de werking van uw geest mogen ervaren steeds weer. Heer, de inwoning van uw geest, dat we daarin mogen delen. Die vernieuwing van de geest, het leven uit de geest, steeds ook weer geleid te worden door die geest, om zo kinderen van u te zijn en zo te leven zoals u het ook van ons vraagt. Heere, wat een genade dat u dat alles wilt geven. Heere, wat een genade waar het werkelijkheid mocht worden. Uw naam zij hartelijk geprezen. Wij bidden u, geef een goede ontmoeting met elkaar. Ook een goed gesprek met elkaar. We bidden voor uw gemeente thuis. Wees ook daar nabij. Ook in alle verbanden, alle opzichten. Heer, er kan zoveel zijn in het leven. Verdriet en rouw, vreugde, blijdschap. Heer, ook zorgen. U weet alle dingen. Mogen het allemaal in uw handen leggen. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Wij bidden dat om Christus Jezus wil. Uit genade. Amen. Ik wil graag met u lezen uit Johannes. Het evangelie, allereerst Johannes 14. Daarvan vers 15 tot 17. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. En dan twee hoofdstukken verder. Johannes 16, vanaf vers 5. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is voor u nuttig dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nog veel dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die, de trooster, zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover even dit gedeelte. Ik had in het kerkblad gezet dat voorstellen hartelijk welkom waren als onderwerpen, maar ik kreeg geen enkel voorstel van iemand, dus ja, heb ik zelf maar toch wat gekozen. En ja, om door te gaan met Zachariah, ja, vond ik toch ook, omdat er de hele tijd tussen gezeten heeft, toch ook een beetje lastig. Dus ik heb gekozen voor een nieuw onderwerp. En wil ik het dit seizoen graag met u hebben over de Heilige Geest. En ik denk dat daar heel veel over te doen is, heel veel over te zeggen is, heel veel over te bespreken ook is met elkaar. Ik denk ook dat het een heel actueel onderwerp is. Er zijn heel veel theorieën over de geest, heel veel boeken over volgeschreven ook, maar ik hoop wel dat het winterseizoen vanuit deze avonden naar voren komt hoe rijk de geest wel is als persoon en in zijn werken. Wel, in het Oude Testament daalde de geest op mensen neer, werkte hij vooral bepaalde ogenblikken en op bijzondere wijzen. Als je zo kijkt naar de werking van de geest in het Oude Testament, dan zie je vooral dat hij van buiten naar binnen werkt. Maar in het Nieuwe Testament is het ineens toch anders. Daar is het veel rijker ook. Daar komt de geest in de harten wonen en werken. Dichterbij kan het toch niet. Daar komt hij vooral ook van binnen naar buiten verder werkend. En daar gaat het vooral om bij de geest, dat die in ons woont, dat we die goddelijke geestelijke inwoning kennen en hij in ons hart de Vader en de Zoon openbaart en uitstalt. Het gaat erom dat we daar deel aan hebben en dat we daaruit leven. Want God, als hij zijn geest schenkt, dan schenkt hij ook zichzelf. Met alles erop en eraan. En wat een rijkdom ontvang je in de wedergeboorte als de geest intrek in onze levens neemt en daar alles nieuw maakt. Maar voordat we verder gaan, en daar wil ik vanavond vooral bij stilstaan, wie is eigenlijk de Heilige Geest? We belijden vanuit de geloofsbelijdenis van Nicea dat hij Here is en dat hij levend maakt. En dat hij van de Vader en van de Zoon uitgaat. Ook van de Zoon, dat is het onderscheid tussen de Westerse en de Oosterse kerk. De Oosterse kerk zegt, nee, hij gaat alleen maar van de Vader uit. En daar is een kerkstrijd over geweest. En de Westerse kerk zegt, nee, hij gaat ook van de Zoon uit. En zegt Nicea verder, hij wordt tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt. En hij heeft gesproken door de profeten. Hij is dus helemaal ook God. Goddelijk. Wordt zelfs ook aanbeden. En we mogen de geest ook verheerlijken. Groot maken in ons lied en in ons gebed. We leven in een tijd waarin heel veel mensen op zoek zijn. De secularisatie heeft zijn slag geslagen. En heel geleidelijk zijn velen vervreemd van kerk en geloof. Maar het gevolg is dan wel een stukje leegte waarin mensen terechtkomen. En wat zie je dan? Alom dat men toch op zoek gaat naar een stukje vulling, een stukje spiritualiteit, een stukje religiositeit. En een stukje zingeving, religieuze ervaringen naar iets wat houvast geeft in een kille wereld van techniek en wetenschap en technologie. En we moeten wel zeggen, deze nieuwe aandacht voor religie op allerlei manieren heeft vaak toch tamelijk weinig met het christelijk geloof te maken. Velen komen niet verder met te zeggen, ja, er zal wel wat zijn. Even terug naar de prachtige geloofsbelijdenis van Nicea, waar de Heilige Geest Here wordt genoemd. Heel duidelijk wordt daar de Godheid van de Heilige Geest onderstreept. En Here, dat is de naam waarmee de Here God zichzelf heeft geopenbaard. Aan Mozes en aan zijn volk en in Christus Jezus. Als we het over de geest hebben, dan hebben we het dus ook over God. Over God zelf. En net als de Vader en de Zoon wordt ook de geest aanbeden. En dat is ook goed om dat te bedenken, ook in onze gebeden, dat we niet altijd alleen maar de Vader aanbidden, maar de Vader ook in zijn drie-eenheid. En dat heeft er ook alles mee te maken dat de geest, net als de Vader en de Zoon, ook heilig zijn. En ook volstrekt anders. Hè? Niet iemand die aan ons mensen gelijk is of zo. Nee, de volstrekt andere. Maar God, de Heilige, is op bijzondere manieren afgedaald naar ons mensen. Hij kwam eerst in zijn Zoon, die onder ons kwam wonen, om ons hem te openbaren. Maar op de Pinksterdag daalde God neer in zijn geest. En niet met de bedoeling om alleen onder ons te wonen, maar in ons, om in ons alles nieuw te maken. En bovendien, we hebben Psalm 104 gezongen, is de geest ook werkzaam in de schepping. De kerkvaders hebben de geest de derde persoon van het goddelijke wezen genoemd. De eerste persoon de Vader, de tweede persoon de Zoon, de derde persoon de geest. En dat is eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen, God in drie woorden. Maar het geeft, als we ook zeggen, het is de derde persoon van het goddelijke wezen, dan geeft het heel duidelijk aan dat de geest een persoon is. Velen denken dat het een soort kracht is die van God uitgaat. Maar hij is een persoon van het goddelijke wezen. Als we het Oude Testament lezen, dan wordt dat vaak niet zo heel erg duidelijk. En dan lijkt het soms wel of het een bepaalde kracht is die van God uitgaat. En zo zien de en leggen de rabbijnen het ook uit. Zij geloven niet dat de geest een persoon is. En ze geloven ook niet dat die goddelijk is. Maar, zeggen ze, het is een soort kracht die van God uitgaat. Maar ja, hoe zouden ze ook anders, want zij zijn zo monotheïstisch dat ze alleen in de Vader geloven en zeker niet in een drie-eenheid of een twee-eenheid of zo. Toch schrijft het Oude Testament wel degelijk persoonlijke eigenschappen toe aan de geest. Bijvoorbeeld 2 Samuel 23, dat de geest spreekt. Een kracht spreekt niet. Nehemia 9, daar onderwijst de geest. Een kracht onderwijst niet. Psalm 143, daar zingt David dat de geest hem in een effen land leidt. En een kracht doet dat niet. Jesaja 63, daar lezen we dat de geest door het volk Israël bedroefd wordt. Een kracht wordt niet bedroefd, maar een persoon wel. Dat betekent heel duidelijk dat de Heilige Geest een persoon is. Bovendien worden in de Bijbel allerlei persoonskenmerken aan de geest toegeschreven. Drie heel belangrijke. Het weten, de kennis. In de tweede plaats het gevoel, in de derde plaats de wil. Dat is heel kenmerkend voor de geest. Hij weet, hij voelt en hij wil. En ieder wezen dat iets weet en dat iets voelt en dat iets wil, Dat heeft toch persoonskenmerken. Een bepaalde kracht weet niet iets, voelt niet iets en wil niet iets. Nou, wat het weten betreft, in 1 Korinthe 2, vers 11 lezen we dat de geest van God de dingen van God weet. Dat hij die kent. Hij heeft kennis van God en goddelijke zaken. En wat het willen betreft, in 1 Korinthe 11 staat de geest zijn gaven uitdeelt zoals hij zelf wil. Hij heeft dus een wil. Wat het gevoel betreft, in Romeinen 8 staat dat hij de harten doorzoekt en weet wat de mening, het gevoelen, de gezindheid van de geest is. En God doorzoekt de harten en God weet wat de geest voelt, de gezindheid van de geest, dat is bij God bekend. De Heilige Geest is ook heel gevoelig wat de zonde betreft. Hij wijkt terug als wij in de zonde gaan leven. We kunnen de geest ook pijn doen. En kracht kun je geen pijn doen, maar de geest wel. Je kunt hem bedroeven. In Efeze 4 worden we opgeroepen de Heilige Geest niet te bedroeven. Heel bijzonder is ook Romeinen 15, het 30e vers. Daar gaat het over de liefde van de geest. En een kracht kan niet lief hebben. De geest is echter net als de vader en net als de zoon een liefhebbende God. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hierover in mijn hele leven nog nooit één preek heb gehoord. Dat de geest liefde is. Er wordt wel gepreekt over God is liefde en zo. En over de liefde van Christus. Maar over de liefde van de geest heb ik nog nooit één preek gehoord. Maar we weten vanuit de Bijbel dat niet alleen de Vader liefde is. Hè, vanuit zijn wonderlijke liefde dat hij de Zoon schonk. Dat de Zoon liefde is hè, voor het verlorene. Om zijn leven te zetten, in te zetten voor hen. Hè, te sterven, de dood in te gaan. Maar de geest. In die geest zou je kunnen zeggen, heeft die onophoudelijke liefde van de vader en van de zoon een stroming gekregen, een bedding. En daarin stroomt de liefde als het ware verder en het stroomt eigenlijk allemaal over. Door de geest wordt de liefde van God ons geopenbaard. En de geest is het ook die Christus geleid heeft tot zijn liefdevolle overgave voor zondaren. En als de geest woning in ons maakt en het oude uit ons leven wegdoet, dan vult hij ons met zijn liefde. En dat is nodig, want ons hart, dat huis, moet niet leeg blijven. Er wordt in de Bijbel het nodig over gezegd, over dat huis wat gereinigd wordt en wat dan leeg blijft. Maar dan komen er nog meer demonen in terug als dat er uitgejaagd werd. Zodra de geest ons vernieuwt, opruiming houdt, het oude verwijdert, komt hij met zijn liefde in ons wonen en vervult hij ons met zijn liefde. En dan neemt die liefde ons helemaal in bezit. Dat betekent wel dat onze eigen liefde eraan moet. Een stuk zelfverloochening. Ons eigen ik. Want Christus moet alles in ons worden. Bovendien schrijft de geest dan ook Gods wet in ons hart. Ook met die hoofdsom. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. En mensen die altijd zuur zijn naar anderen. En die altijd hatelijk zijn. En anderen veroordelen. Die geen enkele zachtmoedigheid kennen. Daar kun je wel een vraagteken bij zetten. Als ze zich uitgeven voor wedergeboren christenen. Als de geest ons vernieuwt. En in ons komt wonen. Dan stort hij zijn liefde in ons uit. En dan krijgt die liefde gestalte in ons leven. Het gaat er immers om dat we in de liefde geworteld en gegrond zijn. Kort samengevat even, voor ik verder ga, hebben we tot dusver gezien dat de geest een persoon is. Hij heeft kennis, hij heeft gevoel en hij heeft een wil. Hij weet van ons ook hoe wij ons voelen. En hij heeft ook een wil om ons te vernieuwen, ons geloofsvuur aan te wakkeren. Dat is toch ook wat hij wil. Dat is het eerste. De geest is een persoon, omdat hij persoonlijke kenmerken heeft. In de tweede plaats, de geest is een persoon, omdat hij allemaal daden verricht die een persoon kan doen. Hij doorzoekt bijvoorbeeld alle dingen, zelfs de diepte van God. Nou, een kracht doorzoekt niet. In Romeinen 8 lezen we dat hij onze zwakheid te hulp komt, bijvoorbeeld in ons bidden. In Johannes 14 staat dat de geest, de trooster, ons alles zal leren. En dat hij ons te binnen zal brengen wat Christus allemaal gezegd heeft. Dat zal hij ons leren, openbaren, zodat we het niet vergeten. Dat is het tweede. Hij is dus een persoon, omdat hij persoonskenmerken heeft. Hij heeft kennis, hij heeft een gevoel, hij heeft een wil. En hij is ook een persoon, omdat hij allerlei daden verricht die een persoon verricht. En in de derde plaats is hij een persoon, omdat hij een ambt bekleedt. Hij is de opvolger van de ambtsdrager Christus. En Christus had 3 ambten. Profeet, priester en koning. En een ambt wordt alleen maar toegekend aan een persoon. In Johannes 14 belooft de Heer Jezus heel duidelijk dat hij een andere trooster zal geven die in zijn plaats komt, die zijn plaats inneemt. Als trooster, als parakletos staat er in het Grieks. En wat is een parakletos? Dat is iemand die erbij wordt geroepen om ons terzijde te staan. Dat is een parakletos. En die kun je voor alles erbij roepen. Ja, hij wordt vaak vergeleken ook met een advocaat. Als je voor de rechter moet komen en je moet jouw zaak verdedigen. Hè? Hebben wij kennis van juridische regels en zo en van het wetboek en kunnen wij onze zaak verdedigen? Nou, dan moet je kennis hebben van het recht en noem maar op. Dan heb je iemand nodig die jou terzijde staat. En wie kan dat? Een advocaat. Wel, zo zou je eigenlijk ook kunnen zeggen, die parakletos, die trooster, die geest, die neemt onze zaak waar, neemt het voor ons op, staat aan onze zijde. We kunnen soms angst hebben voor dit of voor dat. En ja, als we door genade mogen weten van de inwoning en de vernieuwing door de geest. Is angst dan goed? Als we overmand worden door angst. Angst is iets heel menselijks. En toch, als je je steeds bewust bent, hè, van de geest, die staat naast ons, ons ter hulpe. Om, ja, ons terzijde te staan. Om ons te ondersteunen ook. Dan hoeven we toch niet angstig te zijn. Ik weet wel, we zijn mensen. En Petrus die stond voor de Heer Jezus op de golven. En als hij naar Jezus kijkt, dan gaat het allemaal goed. Maar ja, zodra hij naar de golven kijkt, dan zakt hij. Het is ook heel menselijk natuurlijk. Maar toch, als we dat steeds voor ogen houden, waarom zouden we angstig zijn? De Heer Jezus is niet meer onder ons, maar zijn plaats is niet leeg gebleven. De Geest heeft die plaats ingenomen. En de Geest heeft als Paracletos een omvangrijke taak. Johannes 16 en Johannes 14, hij zal ons in alle waarheid leiden. Hij zal altijd bij ons en in ons zijn, dat zegt hij tegen zijn kinderen. Hij zal in de wereld van Christus getuigen. En hij zal, en nu komt er een heel belangrijke tekst, hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Johannes 16. En wat is dat dan? Het is een kerntekst waar ik toch, omdat die zo veel weergeeft van het werk van de Geest, wil ik even iets uitgebreider bij stilstaan. Als de Heer Jezus zegt dat de Geest ons gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wat is die zonde dan? Dat ze niet in Jezus geloven. Dat is zonde. Dat is de zonde. Vooral. Wat is de gerechtigheid? Wel, dat is de gerechtigheid van Christus. En wat is het oordeel? Het oordeel over Satan en zijn volgelingen. Maar, eerste plaats, overtuigen van zonde. Als de Geest ons overtuigt van zonde, dan laat hij ons heel duidelijk zien, ervaren hoe arm we zijn buiten Christus. En dan bewerkt hij in ons een diep zondebesef. En dan gaan we inzien, we hebben een verlosser nodig, een helper, die ons eruit redt. En deze overtuiging van zonde kan ten diepste alleen de Geest bewerken. Maar de prediking is daarin ook heel belangrijk. Als dat nooit in de preken genoemd wordt, ja, dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om dat, ja, in de gemeente als hoorder zo ook te ervaren. En wij leven in een tijd waarin het heel gevoelig ligt om een ongelovige een zondaar te noemen. Om duidelijk te zeggen, ongeloof is zonde. Hoe je het ook went of keert. En als je dat als mens tegen iemand zegt, ja, dan krijg je natuurlijk tegenwind. Maar de Geest, als die ons ervan overtuigt, ja, dan hebben we geen poot meer om op te staan. En dan moeten we de Geest gelijk geven. En dan gaan we het ook beseffen. En dan blijft er alleen maar schuld over. En weet je wat nou zo mooi is? Aan diegene kun je zo rijk het evangelie kwijt. Die zijn er zo om verlegen. Ontdek de zondaren. Wat is het heerlijk om dan de zaligmaker met alle gunning en liefde te verkondigen. Die gekomen is juist voor het verlorene, om dat te zoeken en zalig te maken. Ook dat overtuigen van gerechtigheid. En wat is die gerechtigheid? Wel, dat is de gerechtigheid van Christus. Jezus zegt, ik vaar op naar de hemel. En de Geest die komt en de Geest zal jullie leren dat ik de rechtvaardige was. En dat ik onverdiend ben gekruisigd. En toch gaat het ook nog weer dieper. Want als de Geest ons leert, ons overtuigt van gerechtigheid, dan overtuigt de Geest ons van de gerechtigheid van Christus en van onze ongerechtigheid. En dan komen we erachter, we hebben zijn gerechtigheid nodig. En wat is het rijke? Dat de Geest ervoor zorgt dat die gerechtigheid van Christus ons deel wordt en dat onze ongerechtigheid van ons afgenomen wordt. Om zo te delen in de gerechtigheid van Christus. En, zegt Romeinen 6, houd het er dan voor dat je voor de zonde dood bent. En voor de ongerechtigheid. En geloof het dan ook. Als de geest zo dat in je gewerkt heeft, houd er dan ook aan vast. En wees dan niet als de wind heen en weer bewogen, dat je het de ene dag wel weet en de andere dag weet je het weer niet. En je bent altijd maar bezig met dat zelfonderzoek. Hè? Houd het er dan ook voor. Nou, dan ook de wereld overtuigen van oordeel. Ja, dat is omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. En met die vorst der duisternis, Satan, is ook heel zijn aanhang veroordeeld. Allen die hem aanhangen. En laten we met dit alles niet denken dat het alleen de roeping is van de geest om de wereld te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en oordeel. De geest doet dat overtuigen, doet dat door middel van de prediking. Vooral onder de prediking gebeuren deze dingen. En daarom moeten deze elementen in de preek ook volop aan de orde komen. Dat betekent echter niet dat hoorders door onze woorden overtuigd worden. De geest moet die woorden overbrengen en indragen in de harten, zodat ze daar tot leven komen. En in die weg, de weg van de geest, worden we een nieuwe schepping met een nieuwe geest, een nieuwe wijze van denken, een nieuwe wil, waar de geest ons overtuigde van onze zonde en van Christus gerechtigheid en van het oordeel buiten hem. Houd het ook niet alleen voor jezelf. We zijn immers geroepen dat ook door te geven, opdat ook anderen daarin zouden mogen delen. Tot zover. Zo, voordat we met elkaar even zingen. 143 vers 10. Over de geest die leidt. Die onze schreden bestuurt. Ik had eigenlijk het volgende idee. Ik weet niet of het een heel goed idee is, want de anderhalve meter is nog niet voorbij. Dus daar moeten we wel goed rekening mee houden. Maar ik had het idee om eerst even vragen vanuit de groep te incasseren en daarop te antwoorden. En vervolgens een paar groepen te maken, want ik heb een paar vragen opgesteld ook. Maar als u zegt van nou nee hoor, dat vind ik allemaal veel te lastig. Niks hoeft, alles mag. Dus dat is ook een beetje aan u, of u dat ziet zitten. Het zou op zich wel met een beetje afstand, zou dat wel kunnen. Maar je moet misschien ook weer heel hard gaan roepen. Maar er kan natuurlijk ook een groep in de consistorie. En daar kun je wel wat afstand bewaren. Want ik vind het ook wel goed dat er dus met elkaar gecommuniceerd wordt. Anders wordt het zo eenrichtingsverkeer. Maar goed, eerst even vragen uit uw midden. We gaan eerst nog even, daar kom ik zo nog even op terug, bedankt. Ja, maar eerst nog even vragen hier vandaan. En wat de luisteraars thuis. U mag ook vragen door appen of mailen. Ik zal nog even mijn telefoonnummer geven. 06 11 15 22 16. En ik zal hem in de gaten houden. Want anders heb je er nog niks aan. Wie?
Ja, staat er niet ergens geschreven, blus de Heilige Geest niet uit?
Ja.
En is dat dan hetzelfde als de Heilige Geest bedroeft?
Het ligt helemaal in elkaars verlengde. Want je zou kunnen zeggen, waar begint het mee? Het begint met het bedroeven van de geest. Maar als je daarmee doorgaat, met het bedroeven van de geest, dan kan het zover komen dat je de geest ook uitblust. Ja. Ja. En dat is een geweldig spanningsveld. Hè, met aan de ene kant mogen we geloven dat het werk van de geest echt is. Hè, waar de Heer echt in ons leven begonnen is, dat hij het ook afmaakt. Hè. God laat niet varen de werken van zijn handen. Aan de andere kant, ja, dat is een geweldig spanningsveld, hè, maar toch steeds die oproep vanuit de schrift ook, ja, maar laat dat ook niet gebeuren. Hè. Pas er voor op. Hè, van strijd de goede strijd des geloofs, hè, en niet van ga maar zitten, want God maakt het wel af, of zo, want hij laat het toch niet los. Nee, dat niet. Hè. Wel die goede strijd strijden, niet de geest bedroeven, en ga daar zeker niet mee door, want dan kun je hem zelfs uitblussen. Ja. Yeah. Ik zag nog een vraag. Ik herhaal nog even de vraag van de vorige, of we de geest kunnen uitblussen. Ja.
Ik moest denken aan de voorman. De liefde was er bij hem op de wagen gekomen.
Ja. Heel mooi. Ja, uit Handelingen. Filippus en de moorman. En Filippus die wordt door de geest. Je ziet hier heel duidelijk de geest aan het werk. Filippus wordt door die geest naar die wagen geleid. En die moorman die zit daar te lezen. In de profeet Jesaja. En Filippus gaat het hem uitleggen. Eerst het gesprek van, begrijp je ook wel wat je leest? Ja, nou nee, eigenlijk helemaal niet. En dan gaat Filippus uitleggen. En de geest werkt zomaar door. Deze man die komt zo prachtig tot geloof. We moeten ook uitkijken dat we niet te vastzitten aan precies het schema. Hè? Dat het allemaal precies volgens ons schema van ellende, verlossing en dankbaarheid. Want ja, over de ellende van deze moorman. Ja, wat is een ellende? Ja, hij snapt het niet. Ja, zeker, hij snapt het niet. En hij mist Christus. Maar hij komt tot, of in de ruimte. En dan reist hij zijn weg met blijdschap. En dan is daar ineens volop de dankbaarheid. En ja, dat is wel de geest. De geest, ja, die vervult hem zo rijk. En maakt het zo anders in zijn leven. Ja, dat is een en al vreugde. En waar de geest werkt, daar werkt hij ook, bewerkt hij ook de vreugde. Ja.
Die werkt ook zowel door ongelovigen als door
Een hele mooie vraag. De Heilige Geest werkt in en door gelovigen of alleen in gelovigen? Nou, het is namelijk zo, hij begint te werken in ongelovigen. Stel dat dat niet zo was, stel dat wij eerst tot geloof zouden moeten komen en dat de Geest dan pas zou gaan werken, ja, dan zou het nooit kunnen, want wij kunnen niks. We zijn van hem afhankelijk. En dat is nou het mooie, hè, dat gewoon uit genade hij zondaren aanziet en in hen gaat werken. En ik weet wel, daar kan een hele weg aan vooraf gaan en dat kan heel plotseling. Maar ook daarin laten we alsjeblieft niet elkaar een schema voorhouden van het moet precies zo gaan en eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat en dan dat. De geest is als de wind die waait waarheen hij wil. En Timotheus, vanaf zijn jeugd af aan, zo liefdevol geleid. En een ander, Saulus van Tarsus, die er heel diep door moet. Ja. En wat ik in de praktijk gezien heb, dat is wel vaak degene die het meest in de wereld hebben geleefd en het meest zich bezondigd hebben, dat daar de bekeringen vaak heel diep gaan. Heel radicaal. Maar het moet ook wel. Want ja, dan moet je zo losgesneden worden van de wereld. En van de zonde die je ingedronken hebt. Daar ben je zo mee verweven. En ja, dat is een ja, dat laat een wond achter. Dat moet helemaal losgescheurd worden. En je hoeft in dat opzicht helemaal niet zo blij te zijn als dat nodig is in je leven. Nee. Bovendien draag je het ook heel je leven mee. Hè? Augustinus, je merkt het gewoon in zijn werken dat hij zijn leven daar toch ergens op de een of andere manier mee is blijven strijden. Met zijn jeugd. En hij weet van vergeving en hij weet dat het allemaal nieuw geworden is, maar toch, het werkt op de een of andere manier door. Ook al is het bij God vergeven en vergeten, maar zelf kun je het soms heel moeilijk vergeten. En je kan zoveel stuk gemaakt hebben in je leven. Ja. En soms dingen die niet meer goed te maken zijn. Ja, dat je de gevolgen toch meedraagt, dat kan. Ja. Ja, mooie vraag, bedankt. Ja, die anderen waren ook mooie vragen hoor. Ik begrijp wel goed. Ja.
Zelfonderzoek is toch ook wel goed als je dat met jezelf afvraagt. Van hoe het kan gaan met jezelf. Het is niet allemaal hetzelfde, maar ik van mezelf zelf. Een stukje zelfonderzoek is ook goed.
Ja, oh ja, u staat de spijker op de kop dat een stukje zelfonderzoek heel goed is. Ik weet niet of u vorige week geluisterd hebt naar de avondmaalsbezinning. Toen ging het juist over het zelfonderzoek. Hoe noodzakelijk dat ook is. Alleen, ja, in een week van voorbereiding is het niet de bedoeling dat het zelfonderzoek ertoe zou leiden. Dat je daardoor maar afblijft. Maar juist, er staat er, de mens beproeven zichzelf en eten al zo. Maar wel dat zelfonderzoek van, maar dat is ook volgens de Bijbel, op Psalm 139, doorgrond mijn hart en ken mij. En als er een schadelijke weg in mij is, ontdek me eraan en leid me op de eeuwige weg. Ja. Heel goed. Laten we alsjeblieft heel kritisch naar onszelf blijven. Ja. Aan de andere kant, ook weer niet met de bedoeling dat je jezelf altijd maar veroordeelt. Als ik denk hoe God naar zijn kinderen kijkt, dan kijkt hij naar ze door het bloed van Christus. En dat bloed filtert al onze ongerechtigheid weg. En dan ziet hij ons als geheiligd. Als zijn kinderen en erfgenamen. Ja. Dat is de andere kant. Ja. Ja, mooie vragen. Ga door, zou ik zeggen. Ik kijk even of er misschien digitaal wat binnen is. Ja, ik zie wel wat, maar... Ah. Van iemand die onder ons zit. Maar dat kan dus ook. Als de Heilige Geest van je geweken is, bijvoorbeeld door zonde, hoe krijg je hem dan terug? Oh, mooie vraag. Heeft iemand enig idee?
Bidden.
Bidden. Zonder beleiden hoor ik. Terugkeren. Ja. Ja. Ja, waarom beantwoord ik alle vragen? We kunnen het met elkaar. Dat zijn denk ik juist de drie kernwoorden. Hè? Het woord terugkeer, metanoia in de Bijbel. Hè? Zo'n kernwoord in de Bijbel. Hoe vaak het niet er staat. Hè? Dan, de ene keer wordt vertaald met bekeer u, hè? Een keer terug. Hè? Terugkeer naar. Dat en... En ook het beleiden. Zo belangrijk. Dat we het eerst aan God beleiden. En laat het ons maar in de schuld brengen. Bij hem. En ja, dat gaat gepaard met gebed. Ja toch? Ja. En dan mogen we toch ook weten dat we een genadige God hebben. Hè? Die, hij zegt het toch ook, dat als we onze zonden belijden en laten, dat we dan barmhartigheid zullen verkrijgen. Ja. Vroeger, en wij zijn dat in de reformatie een beetje kwijtgeraakt, maar vroeger was in de erediensten, was er een stukje schuldbelijdenis. En ook daarna de genadeverkondiging. Wij zijn dat een beetje kwijtgeraakt, maar toch is het ook heel mooi om als gemeente, hè, als gemeente je verootmoedigt onder de wet van de Heere, hè, en je beleidt dat van Heere, we hebben gezondigd, we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen, we beleiden het u. We hebben de berouw over, wilt u het ons vergeven? Hè, dat we dan ook in de naam van God mogen verkondigen dat ze dan ook vergeven zijn. En dat was vroeger in de liturgie ingebouwd. En ja, dat hebben wij niet meer. We hebben wel dat stukje schuldbelijdenis, de wet waar we mee geconfronteerd worden. En we beleiden God onze schuld. Maar die genadeverkondiging, ik weet wel, in bepaalde kerken heeft dat wel een plek. Alleen, daar zijn soms weer andere dingen waar je vragen bij kunt hebben. Maar het is wel wezenlijk. Ja. Oké, ik kijk even of er... Nee, anderen niet. Ja, ik zal nog even op de mail kijken. Daar is ook wat binnengekomen. Nee. Nog iemand?
Ja, Romeinen 6, noemde u.
Ja?
Vers 11, als ook ook gij houdt het daarvoor dat gij wel gezond dood zijn, maar groot leven zijn.
Ja. Ja, hier wordt verwezen naar Romeinen 6 vers 11. Ik heb die tekst genoemd. Ik pak hem er nog even bij. Romeinen 6 vers 11. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor dat gij wel voor de zonde dood bent, maar voor God levend in Christus Jezus. Onze Heer. Houd het daarvoor. En dat zegt Paulus natuurlijk niet zomaar tegen iedereen. He, dit is een brief aan de christelijke gemeente van Rome. En die christelijke gemeente, ja, dat was ook een gedoopte gemeente. Mensen die kwamen vanuit het heidendom in Rome, waar het heidendom fors was, kwamen ze tot geloof, werden gedoopt. Dat is die gemeente waar Paulus zijn brief aanschrijft. En tegen hen zegt hij het ook. Hè. En dan heeft hij het over de heiliging van het leven in Romeinen 6. Hè. En er kan ook zoveel strijd zijn van, is het nou wel waar? Hè? En bedrieg ik me niet? En dan zegt hij heel duidelijk, maar houd het er nou voor dat je voor de zonde dood bent. En de praktijk is weerbarstig. Johannes zegt ook in zijn brieven dat als wij zeggen dat we niet zondigen, dat we dan een leugenaar zijn. Wij blijven tot de laatste snik zondaar. Maar dat is ook weer dat stukje spanning, ook weer wat er in de Bijbel zit. Houd jezelf voor van ja, maar ik ben aan de zonde gestorven. Om zo daarin te staan en laat dat ook steeds weer je voornemen zijn van ja, maar de zonde, dat is toch verleden tijd. Christus heeft me toch nieuw gemaakt, ik ben toch een nieuwe schepping. En ja, ik word toch geroepen om uit hem te leven. En ranken, levende ranken in de wijnstok, ja, die leven toch vanuit de sappen tot hem. En houd het nou daarvoor. Dat je niet zondigt, ook al ja, is de werkelijkheid weer barstiger.
Ja. Het is natuurlijk ook gedichten van Psalm 42, 43. Telkens zichzelf ook weer tot de orde roept. En wat baart u neder over ziel? Zij rusten in mijn hoop op God.
Ja.
En dat is ook zo.
Ja.
Daarvoor houden dat.
Ja.
Ook het jezelf.
Ja, mooie opmerking. Psalm 42 en 43. Hè, daar vind je die geweldige strijd ook. Hè, over zelfonderzoek, de worsteling. Hè, o mijn ziel, wat buigt u neder? Hè, waartoe zijt gij mij ontrust? En dan meteen dat de dichter ook zichzelf voorhoudt. Ja, maar voed nou dat oude vertrouwen weer. Zoek nou in de lof van de Allerhoogste je geluk. En hoop op God. Sla het oog naar boven. Maar dan toch steeds weer ook ja, die klacht die dan terugkeert. Hè, en waarom ga ik in het akelig zwart en zo. En de afgrond roept tot de afgrond. Hè, mijn ziel buigt zich neer in mij. En ik denk aan nu uit het land van de Jordaan, van de Hermon. Het gedruis van uw watergoten. Hè, en ik weet niet of u ooit in Caesarea Philippi geweest bent in dat gebied. Nou, de kolken, ja, dat kolkt wel en dat stroomt wel. Ruig en zo en afgronden. Maar, en dan dat woordje, maar de Heere zal deze dag zijn goede tierenheid gebieden en 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. Ja. En hij spreekt het zichzelf ook toe. Hè? En wij kunnen, onze tv niet laten meevoeren. Hè, van in de diepte. Hè, maar dan houdt de Bijbel ons steeds van. Ja, maar als je nou de Heere kent. Hè, als je nou genade kent. Hoop op hem. Wat er ook is. En blijf op hem hopen. Blijf die Heer verwachten. Hè, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten. Op zijn onfeilbaar woord. Ja. Oké, bedankt. Nog meer? Wat gaan we doen? Nog even twee groepjes? Ja, ik zie iemand ja knikken. Is er iemand die zegt van alsjeblieft niet? U niet. U durft dat niet. Ik wil natuurlijk ook niet ervoor zorgen dat... Ik herken exact hetzelfde als in Delft. In Delft hadden we ook een Bijbelkring. En daar waren mensen die dat heel graag wilden. En mensen die het niet wilden. En toen hebben we op een gegeven moment afgesproken van, nou, de ene keer doen we het wel en de andere keer doen we het niet. Maar toen vergiste ik me een keer. Toen had ik de keer daarvoor het wel gedaan. En toen kwam ik de volgende keer weer met vragen aan. Het was er een mevrouw en die pakte haar tasje en ze stond boos op en ze vertrok alsnog. Ja, dat, ja, en dat wil ik natuurlijk hier niet op mijn geweten hebben.
Meer de angst van het geen kennis is. Of het niet genoeg kennis is.
Nee, maar laten we. Maar, lieve mensen, u hoeft helemaal niks te zeggen, hè? En u mag ook in de keuken een kopje koffie voor uzelf maken. Dat mag allemaal. Ja, je kan er gewoon. Nou, dat is ook de ervaring. In Delft hadden we vaak preekbespreking. Maar de ervaring leert altijd, ik ging altijd de groepjes langs. Maar er zijn altijd mensen die praten in een groep en er zijn mensen die luisteren. Ja. En dat valt niemand op en er is niks mis mee. Dus ja, ik zou zeggen, luisteren door luisteren kun je ook heel veel leren. Ja? Goed, dan gaan we toch even proberen tot een uur of 9:30. Ik heb 4 vragen gemaakt. Ik zou zeggen, laat er 1 groepje hier naar de consistorie gaan. Houd voldoende afstand. En ik zou graag de echtparen willen scheiden. Want dat praat soms, mijn ervaring is dat het soms een beetje lastig praat als je. Je vrouw of je man erbij is, dat zal voor jullie zeker niet gelden. Maar goed, ik heb dat wel meegemaakt. Dat mensen dat prettiger vinden, dat ze dan net iets vrijer praten. Dus als deze 2 broeders bij die groep willen horen en van boven. Hans, als jij. Erik, blijf jij daar of kom je ook beneden? Ja, het uitzenden wordt hierbij lastig. Ja, zullen we dan de afsluiting doen met even nog zingen, dan doen we het straks niet. Ja? En dan besluiten we de uitzending. Psalm 42, een hele mooie psalm. Ook een bekende psalm. Dan zullen we zingen, even kijken hoor, vers 3. Ja, laten we vers 3 doen. Oh, wacht heel even, ik kom nog een vraag binnen. Van iemand die op de Veluwe zit op vakantie. Ja, ik weet van sommigen zelfs de inzendenouds, maar ik zal geen namen noemen. Tweede Timotheus 1 vers 7, daar staat, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en de gematigdheid. Ja. Heel mooi. Heel toepasselijk. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Hè? En het kan Gods kinderen soms zo belemmeren. Dat is altijd maar in die angst en dat klein geloof. En ik zal me toch niet bedriegen. Als je nou mag weten. En dat gaat niet buiten je om hoor. Van de Heere is een goed werk in je begonnen. Houd het er dan ook voor. Hè? En God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van de liefde en van de gematigdheid. Ja. Amen. Ja. Top. Psalm 42, vers 3. Luisteraars thuis, heel hartelijk dank voor uw meedoen en we hopen tot de volgende keer. Dank u wel.